Geliefde gemeente, onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2. En ik lees u daaruit voor het 36e vers, dat was het laatst gelezen vers. Handelingen 2, vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, hadden wij erboven geschreven. En wij letten vanavond op tegengestelde verklaringen. Vorige week hebben wij gelet op hetgeen David van Christus heeft gezegd. En hoe de apostel Petrus juist door de Heilige Geest uit het woord de waarheid mag verkondigen. En dat dat zo groot is. Want het is waar, wat niet is naar het woord zal geen dageraad hebben. En dan denken wij meestal aan allerlei dingen die de mensen doen of zeggen, wetten die ze maken die niet zijn naar het woord, dan zeggen we dat zal geen dageraad hebben. Maar eigenlijk is het met alles zo wat ligt op het vlak van het menselijke. Ook zijn ervaring, ook zijn beleving staat onder het oordeel van het woord. Wij immers kunnen niet afgaan op een innerlijk licht buiten het woord om. Want alles wat er is, staat onder het oordeel van het woord van God. En daarom was het zo groot. En we hebben ook gezegd, dat wil ik nog even aan herinneren, David zegt van hem. Dus niet David zegt, zoals het meestal verklaard wordt, hij zegt in de eerste plaats betreffende zichzelf, maar dan via zichzelf ziet hij op de volmaakte persoon in wie al die woorden vervuld zijn. Nee, zo is het niet. David hoort door de geest der profetie Jezus Christus zeggen. En dan volgde wat wij uit Psalm 16 hebben gehoord. Hoe de Heer Jezus Christus de Heere alle tijden voor hem heeft gehad. Want God is aan zijn rechterhand. En dat zijn hart verblijd is geweest en zijn tong verheugd. Ja, ook dat zijn vlees zal rusten in hopen. Dat zegt Christus. Ons wordt dus hier ook een blik vergund vanuit het Oude Testament op die dingen die in de ziel en op de lippen van de Heer Jezus Christus zijn geweest toen hij hier op aarde rondwandelde, de tijd ook van zijn lijden en van zijn sterven. En dat hij zo verblijd is geweest, midden in alle droefenis, zodat wij hem niet mogen zien als een martelaar, maar als een held die het pad wilde lopen, vrijwillig op zich heeft genomen wat de Vader hem op de hand gezet had om te doen. En dat God hem de weg, dwars door het lijden heen, toch als een weg des levens heeft bekendgemaakt. En dat Jezus Christus door het geloof die weg, ook al ging die door de diepste diepte heen, toch als weg des levens heeft geloofd. En dat hij vast overtuigd was dat hij voor het aangezicht van God met grote verheuging voor eeuwig zou verblijven. Nou, tot zover voor wat de vorige keer betreft. En nu gaan we verder met vers 29. Dat is ook weer een klein beetje een afgerond geheel. Daar volgt weer een aanspraak. Gij, mannenbroeders. Nou, dat was een vrij bekende uitspraak. Ik meen dat we al eerder zijn tegengekomen. Gij, Israëlitische mannen. Maar hier gaat het nog iets verder. Gij, mannenbroeders. Je kunt je afvragen, hoe is het mogelijk Terwijl de antithese, de tegenstelling, zo ontzettend scherp is, want daar heb ik op trachten te wijzen telkens, dat we ons trachten te verplaatsen in die situatie. Jezus Christus is weg. Jezus Christus is dood. Zijn lijk is gestolen door zijn discipelen. In ieder geval, het is afgelopen met hem. Het is voorbij. En dat hier op deze Pinksterdag, te midden van de wonderen en tekenen, komt tenslotte een man naar voren, mede met de andere apostelen, en die gaat hier getuigen dat het helemaal niet voorbij is. Dat die gehate, die verachte, die verliezer, die overwonnene, die mislukte idealist, zoals sommigen hem op zijn best hebben gezien, of die profeet waarop ze gehoopt hadden, dat hij niet dood is, maar dat hij leeft. Dat is natuurlijk een ontzettend scherpe, opzienbarende boodschap geweest, toen in die bewogen dagen, op dat Pinksterfeest. En dat hij dan zegt, in die scherpe confrontatie, want hier in dit schriftgedeelte gaat de apostel door de geest toe naar de spits van waar het om gaat. He, ook naar het persoonlijke van wat wij gedaan hebben, wat zij gedaan hebben. In dat verband zou je zeggen, is dat niet een beetje overdreven? Om dan te zeggen, gij mannen broeders, want er is toch een scheiding gekomen. Er is een scheiding gekomen der geesten. Bij Golgotha. En trouwens al tijdens de omwandeling van de Heer Jezus Christus op aarde. Kreeg je al die wegen, die uiteenlopende wegen. Degene die boos zijn geworden, die de Heer Jezus hebben gehaat. En die hem op alle mogelijke manieren hebben getracht dwars te bomen, en degene die aan hem verbonden werden. Je zou zeggen, de kaarten waren geschud. Kan de apostel, na alles wat gebeurd is op Golgotha en in Jeruzalem, kan hij nu nog wel zeggen, mannen, broeders? Een omgangswoord dat een zekere intimiteit, een zekere eenheid, een zekere saamhorigheid verraadt. Terwijl die saamhorigheid er toch eigenlijk helemaal niet is. Hoe zullen twee samengaan als ze niet eerst werkelijk samengekomen, het samen eens geworden zijn? Moet je dat nou zo zien dat je zegt, nou ja, dat mannen broeders, dat was nou eenmaal gewoon zoals wij zeggen, hallo mannen, op het werk. Goh, er zit ook iets vriendschappelijks in. Moet je dat zo zien? En zo deze uitspraak trachten te vergoeilijken, dat je daar niet al te veel gewicht aan moet zeggen, want dat de apostel heel goed weet, het zijn geen mannenbroeders, het zijn loeders, het zijn tegenstanders. Nee, toch niet. Want je moet niet vergeten, het is de Heilige Geest die inspireert. Gij mannenbroeders, ik zou het zo willen zeggen, ondanks het feit dat Petrus heel goed weet hoe de zaken staan en ook wat er allemaal gebeurd is. Zij hebben gewacht op de vervulling van de belofte in Jeruzalem. Dat was nu een heel wat, om nou juist in Jeruzalem te blijven. Die zeer vijandige bloedstad. Daar zult ge de belofte van de Vader, de Heilige Geest, ontvangen, die ik u zenden zal. Nu is die Heilige Geest er. En dan moet je dat eens even zo zien. Ondanks de zwaarste beschuldigingen die Petrus straks uitspreekt, dat ze, en die hij al eerder heeft genoemd, dat ze hem overgeleverd hebben in de handen der onrechtvaardigen en gekruisigd. Dwars door dat oordeel heen steekt, met eeuwig gesproken, de apostel, door de geest geïnspireerd, de hand uit. Daar moeten wij uit leren dat wij de zaken niet al te gauw af moeten schrijven. Dat wij niet zo meteen, nou is het afgelopen en nou zie ik het wel en dit en dat. Waarom niet? Kunnen wij dan de mensen bepraten? Nee, daar word je teleurgesteld, dat red je niet. Maar wij leven toch min of meer in het werkterrein van de Heilige Geest. De Heilige Geest is bezig. De Heilige Geest is bezig. Deze mensen hebben nodig om tot de erkentenis te komen van schuld. Maar Petrus kan dat niet. En ze kunnen het zelf ook niet. En wij kunnen het eigenlijk ook niet. We houden toch een slag om onze arm. Maar nou is er in die felle reden, hè, die zo diep doordringt, waarbij zal blijken dat God een totaal tegengestelde verklaring aflegt van zijn zoon Jezus Christus, als dat zij hebben afgelegd aangaande Jezus Christus. Nu blijkt onder dat alles, dat met eeuwig gesproken, de apostel onder die felle reden laat blijken, het is mij niet te doen om jullie persoonlijke, laat ik zeggen, om iets persoonlijks van mij uit te leven, van lelijke luiden jullie zijn, hoe kunnen jullie zo gedaan hebben, enzovoorts. En nou, je moet er maar veel om vragen, misschien dat nog vergeven kan worden, maar ik denk het niet. Nee, kijk, dat is dat menselijke. Dat is al begrijpelijk, dat de mens zo reageert. Dat hij zegt, ik heb jullie leren kennen. Je hoeft mij niks meer te vertellen. Ik heb jullie wel horen brullen en schreeuwen. En zo nijdig tegen het evangelie. Tegen de Heer Jezus. Maar kijk, dit is ergens zo ontroerend. Hè, dat Petrus door de Heilige Geest zegt, mannenbroeders, we geven het niet zomaar op. Wij geven het niet zomaar op. Het is niet zo van jouw lelijke huichelaars, nou hebben we jullie door. Helemaal niet. Mannenbroeders, ik wil nog een stap verder gaan. Het zijn allemaal kerkmensen, wat hierover loopt. Het zijn allemaal Joden uit verre landen en proselieten die tot het Joodse geloof waren overgekomen. Het zijn allemaal kerkmensen. En nou juist is dit eigenlijk de kern. Juist omdat het mannenbroeders zijn. Daarom is die preek van Petrus door de Geest zo, zoals die is. Kijk, zo'n preek die kan die bewijzen verstreken. Op dat moment toen kon die niet gaan houden ergens in Mesopotamië of in Egypte. Dat waren geen mannenbroeders in die zin. In een bepaald opzicht waren het ook mannenbroeders, want het waren allemaal Adamskinderen. En in dat opzicht zijn we allemaal vleeselijk. Familie van elkaar. Maar juist omdat het hier gaat over kerkmensen. Ook al openbaarde die kerk zich min of meer als een kerk die zich heeft afgewend van het hoofd van de kerk. Petrus grijpt ze juist op dat punt. En daarom noemt hij ze door de Heilige Geest mannenbroeders. Nou, er is altijd weer genade voor nodig om het zo te mogen zien en aanvaarden. Omdat bij alle dingen die we doen, zowel de positieve als de negatieve dingen, en welk effect het ook heeft, maar wat ligt er toch vooraan bij ons mensen, dat we er zelf zo vreselijk tussen zitten. He, als het gaat om iemand te overtuigen of iemand te bestraffen, wat zit het er dan toch? Je zou gewoon er tegen opzien haast om zoiets te ondernemen. Omdat je voelt, ik kan niet loskomen van mezelf. Er zijn allerlei dingen die mijn woorden bepalen. Ik heb een beeldvorming, terecht of ten onrechte. Maar daar ga ik toch min of meer van uit. En als ik dan iemand zo ver gekregen heb dat hij er niet tegen op kan, hè, dan zeg ik tegen een ander, ja, ik heb dus dat en dat gezegd. En ja, nou, hij kon er niks tegen inbrengen hoor. Maar ja, ik weet nog niet of hij er naar luisteren zal. Maar dit en dat en zo en zo, hij zat wel goed vast. Maar als hij het in de gaten krijgt, dan zeg hij, ja, dat ben ik. Dat ben ik eigenlijk. Dan zei ik, dan heb je soms eigenlijk, je moet het niet uit onverschilligheid opvatten, maar dat je stilletjes zegt, ach trouwe heren, wilt u alstublieft in de kerk uw woord zegenen. Dat er vanuit de kerk, vanuit het woord, de impulsen gegeven worden om, als het nodig is, wat te zeggen. Maar niet vanuit dat, ja, dat puur menselijke. He, waarbij we, nou ja, op zijn best het goede doel dienen en op zijn slechts niet anders bedoelen dan ons eigen. En daarom is het zo mooi. Gij mannen broeders, jullie zijn zomaar geen vreemdelingen voor mij. We zijn hetzelfde nest afkomstig. We horen allemaal bij de oude orthodoxe Joodse kerk. We zijn allemaal besneden. We hebben allemaal bij de rabbijnen op school gezeten. We hebben allemaal gehoord en geleerd uit de Tora, de onderwijzing, de boeken van Mozes en de profeten en de geschriften. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Hoe is dat hem geoorloofd? Nou ja, de Heilige Geest die geeft hem die vrijheid, maar je zou het ook heel eenvoudig zo kunnen zeggen. Dit is geen enkel probleem, broeders, mannenbroeders, waarover ik nou spreek. En ik durf er ook met volle vrijmoedigheid met jullie over te praten. Want waar ik jullie nou bij bepaal, dat is voor jullie niet iets onbekends. Dat is bekend terrein. Zo zou ik heel simpelweg een weer kunnen geven. Het is niet onderuit de aarde, het is niet bovenuit de hemel. Maar dit is het woord dat onder u bekendheid heeft. Daarom is het dat ik met vrijmoedigheid tot u spreek. Waarvan spreekt? Van de patriarch David, waar hij het eerst over had. Die gezegd had, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet, gij zult mij de paden des levens bekendmaken, verzadiging van vreugd is voor uw aangezicht, eeuwiglijk enzovoorts. Het is mij vrij uit te spreken. De apostel vervolgt ergens zijn betoog natuurlijk, dat voelt u wel aan. Van de patriarch, dat betekent de aartsvader. Ja, meestal worden de patriarchen gerekend, tot de patriarchen gerekend zoals Abraham, Isaac en Jacob. Hier wordt het bij uitzondering ook gesproken van David, de aartsvader, de patriarch. Ik denk dat het zo komt dat door die bepaalde betekenis van de koning David, aan wie God persoonlijk beloofde dat zijn zaad tot in eeuwigheid op de troon zou zitten. Dat het daarom komt. Dat hij een aartsvader, een patriarch genoemd wordt. Een grote vader, een soort oervader. Je zou zeggen, het begin waaruit het verder gegaan is. Nou, jullie weten dat die man die zulke grote verheven woorden sprak door de geest. En dat hij niet verlaten zou worden en dat zijn vlees zou rusten in hoop enzovoorts. Dat hij bij de gestorven is en begraven. En zijn graf is onder ons tot deze dag. Daar kan ik toch vrijmoedig over praten, dat weten jullie wel. Ja, natuurlijk, dat wisten ze wel. Want in die tijd was het graf van David nog bekend. Ze hadden er wat overheen gebouwd. En in de geschriften van Flavius Josephus, daar worden ook allerlei merkwaardige dingen verteld. Dat uit het graf van Salomo, wat daar ook was, hè, dat ze daar 30.000 zilverlingen uitgehaald hebben. En dat later iemand in het graf van David wilde gaan en dat er vuurvlammen uitkwamen om die grafschenners te verteren. Hè, ja, dat graf van David, dat was een heel bekend iets. Net, met de kei, hier in Hilversum, maar dan op een iets andere manier, weet je wel. Maar daar zit de geschiedenis aan verbonden. De kei, oh, dat weet iedereen. Graf van David, oh ja, graf van David. Natuurlijk, dat weten ze wel. Het is onder ons tot op deze dag. Broeders, voelen jullie niet aan, wil de apostel zeggen, mannen, broeders. Die woorden die hij sprak. Hij geeft hier een stukje door de geest uitleg. De woorden die hij sprak, die konden toch geen betrekking hebben in die zin op hemzelf. Want hij is wel gestorven. Hij is wel begraven. Hij is niet opgestaan of opgewekt. We hebben, ja, je zou zeggen, het stoffelijk omhulsel, het gebeente, rust nog onder ons. Nou, dan wil ik jullie zeggen, zegt Petrus, dat omdat hij nou een profeet was, hij was een profeet, door de profetische geest bediend en vervuld. En wist, David wist heel goed, dat God hem met eden gezworen had. Ik heb eens gezworen, we hebben ervan gezongen op Psalm 89. Je kunt in 1 Samuel 7 lezen van dat de Heere zegt, je zult dat huis niet bouwen. Maar je zoon zal een huis voor mij bouwen. En ik zal van het zaad tot in eeuwigheid op de troon zetten. En David in Psalm 89, zoals ik al zei, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn troon zal eeuwig zijn. God heeft met eden gezworen. God heeft zo diep gebogen voor dat nietige mensenkind. Dat mensenkind dat als een blad op de wind beweegt. Dat mensenkind dat vol twijfel en onzekerheid is. Dat mensenkind dat vervuld is van de vergankelijkheid, de tijdelijkheid, van alles wat hij doet en is. God heeft om hem te troosten met dat onveranderlijke waarmee hij de hele kerk heeft getroost. Vroeger en nu, de belofte en de eedzwering heeft hij zijn sterke grond onder de wankelende voeten gegeven. En heeft hij zijn sterke vertroosting gegeven. Opdat ze niet zouden bezwijken. Opdat ze zouden bedenken, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij zal het doen. Hij laat nooit varen wat zijn hand begon. Nou, de Heere had hem met eden gezworen dat hij uit de vrucht van zijn lenden, dat betekent zijn nakomelingen, zijn kinderen, kindskinderen tot hun verre geslachten, zoveel het vlees aangaat, wat betekent dat? Nou, dat betekent, kinderen, de Heere Jezus was God en mens. God was die altijd van eeuwigheid met de Vader en de Heilige Geest. Maar mens was hij niet altijd. Mens is hij pas geworden toen hij geboren is uit de maagd Maria. Nou, David kon nooit God verwekken. Dat kon niet. Dus Petrus zegt er expres dan bij, voor zover het vlees aangaat. Zijn menselijkheid, zijn mens zijn. Was die uit het geslacht, de stam van Juda, het geslacht van David. Dat betekent, de vrucht zijn de lenden, zoveel het vlees aangaat. Zijn menselijke natuur. Hij zou die Christus, dat hij die Christus verwekken zou. Dat wist hij. Dat God dat doen zou door en in dat geslacht. Ook al was Jozef dan de pleegvader van de Heere Jezus. Maar de Heere zou toch uit dat vlees en bloed van dat geslacht mens worden. Het woord zou vlees worden en dat is ook gebeurd. En die zou op de troon komen. Dat wist David. Door het geloof. Door de profetie. De profetische geest die op hem rustte. Nou, zo heeft hij dit voorzien. We krijgen hier een indruk hoeveel en hoe ver een man als David heeft geblikt in het geheim van het evangelie. Er wordt wel eens op een manier over gesproken. En inderdaad, het Nieuwe Testament is de, ja, je zou zeggen, de vervulling. He? Maar er wordt wel eens een manier, op een manier over gesproken alsof in die oude kerk, ja, dat die mensen eigenlijk, nou ja, die wisten niks. He? Die waren zo achter die schaduwen allemaal en dit en dat. Maar ik vind zulke woorden zoals deze heel verhelderend. Dat je zegt, deze mensen hebben honderden jaren geleefd voordat de belofte werd vervuld. En toch staat er, zo heeft hij, David, door de geest, dit voorziende. Wat moet dat dan toch een diepe kennis geweest zijn van de verlosser, van de middelaar. Zowel wat zijn vernedering als wat zijn verhoging betreft. En daarom moet je daar niet te min over denken. Je zou eigenlijk beter kunnen zeggen, ach, Heere, geef ons dat geloof van David. Geef ons ook dat geloof. Want wij staan erachter. Maar geloven wij nu ook door die geest der genade in de levende Heer, die aan de rechterhand van de Vader is? Ja, wat moet dat voor David toch een onuitsprekelijke troost geweest zijn. En als je sommige stukken van David leest in het Oude Testament, en je leest dat hij zelf zegt, de man, de liefelijk in psalmen, die het woord van God op zijn tong heeft gekregen, die hoog opgericht is, die zulke woorden heeft mogen spreken. En als hij dan gaat spreken over die belofte, wat God doen zal, dat hij als de dauw zal komen op het land, en dat hij zal regeren in eeuwigheid. Wat hebben die mensen dan toch een wonderbare troost gehad uit datgene wat nog ver voor hen lag. Daarom zegt Petrus, zo heeft David dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. U zegt misschien, ja, maar u hebt verleden week bepaalde dingen toch wel sterk betrokken op het lijden van Christus. Dat ook. Maar, dat is in Psalm 16 juist het merkwaardige, dat het door het lijden heen naar de heerlijkheid gaat. Dat die weg des levens op het leven uitloopt, dwars door de dood heen. En dat bedoelt Petrus. Dat wil de Heilige Geest zeggen. Hij heeft gesproken van de opstanding, zoals de Heer Jezus zei, toen moest hij nog lijden en sterven, en het leven die 3 jaren door, zoals hij tot Stefanus zei, van nu aan zult gij zien de hemelen geopend, en de engelen Gods af en neer dalen op de Zoon des Mensen. Toen zag Jezus al die Jacobsladder, waarbij de engelen Gods op en neder klommen. En zo zei Jezus ook voor het Sanhedrin, van nu af aan zult gij zien de Zoon des Mensen komend op de wolken des hemels, in grote kracht en heerlijkheid. Voel je aan dat in Bijbelspraakgebruik, voor ons liggen de dingen soms 1000 jaar uit elkaar, maar voor de Heeren is 1000 jaar als 1 dag, voor de Heer is het 1 stuk. En niet allemaal stukjes, maar het is 1 stuk. Het oordeel, de heerlijkheid, het lijden, de overwinning. Dat is ook nodig voor ons. Omdat wij natuurlijk kennen ten dele. We profiteren ten dele. We zien door een spiegel in een duistere regen. En dat kan wel eens meebrengen. Dat ten dele ons zo bezwaart. Want de mens heeft iets in zich dat hij het zou willen omvatten. Als het kind in de brugklas zit, hè, dan zou hij, als hij eraan denkt en het wordt een beetje moeilijker, of hij is in spanning hoe het gaan zal met de cijfers en zo, dan zou hij het hele verhaal al een klein beetje compleet willen zien. Dat je met je diploma op zak klaar ben. Maar ja, dat duurt toch 4 jaar. Hè? Bijvoorbeeld, hè. Maar zoiets hebben wij in ons, dat je zegt, ja, hoe stel verder? Hè, hoe loopt het af? Hoe verhoudt zich dat allemaal met elkaar? En dan is dat ten dele kennen. En ten dele profiteren. En die gewaarwording dat je zo blind bent en zo ontzettend klein van begrip. Dat kan wel eens zo verwarrend zijn. Dat allerlei zorgen, overbezorgdheden, twijfelingen in het hart komen. Alsof het allemaal vergeefs, of dat allemaal voor niks, of dat alles, wat betekent het nou eigenlijk, wat betekent jouw werk nou, wat betekent mijn werk nou, wat betekent dat nou allemaal, nog even, en dan zijn we er niet meer, en dan leven we nog in de herinnering van de kinderen, en nog een heel klein stukje herinnering bij de kindskinderen, als dat zo is, en dan is het afgelopen, dan ben je puur weg. En wat betekent dat nou allemaal? Maar, nou zegt de apostel, en in de Bijbel is dat zo, dat zegt, nee, zo moet je het niet zien. Zo moet je het niet zien. Je kent wel ten dele, je kunt het niet bevatten. Maar, ik heb je bij je naam geroepen. Gij zijt mijn. Je bent opgenomen door Gods genade in dat eeuwig heil van God. Al zijn er nou nog 1 miljoen anderen, al is voor jouw idee de niks klaar en niks af. En alles in je leven gaat naar de ondergang toe in je waarneming. Dat mag niet je maatstaf zijn. Daar moet je niet door verontrust zijn. Nee, geef dat nou aan de Heer over. Want Hij regeert. En dat kleine, nietige, miserabele radertje wat je jezelf voelt, dat onaf, dat gedeeltelijke, dat stuk werk, dat is allemaal door de Heer bepaald. In zijn eeuwige raad. Je valt er niet meer tussenuit, bedoel ik. Men niet vergeten, want de Heer is... Nou, dat kun je leren aan de manier waarop de Bijbel over de dingen spreekt. Spotters zeggen, zegt Petrus in zijn brief, spotters zeggen, jongens, wees nou eens eerlijk, wat is er nou veranderd? Wat is er nou werkelijk veranderd? Van het begin van de wereld, van de schepping, zijn alle dingen nog precies hemer. De mensen zijn niet veranderd, de mentaliteit is niet veranderd. En wat gebeurt er nou? Wat is er nou veranderd? Alle dingen blijven hetzelfde. Je zit in de maalstroom, nou ja, en op een gegeven moment dan is het afgelopen, maar dan is het ook afgelopen ook en verandert niks. Alles blijft hetzelfde. Petrus zegt dat zijn spotters. Want ze vergeten dat allemaal zo draait. En dat er niks voor ons menselijk oog verandert. Daar heeft God een bedoeling mee. God heeft deze bedoeling dat al zijn kinderen moeten voor de dag komen. Uit dat gewone, draaiende, kleine, nietige leven. Waar we allemaal in zitten. Moet er allemaal uitkomen. God zegt, ik wacht. Ik wacht. Ik wacht totdat de laatste binnen is. De laatste leeft. Het levenslicht heeft dat zo. De laatste geboren is. Dan kom ik. Daarom zegt Petrus, God vertraagt zijn belofte niet zoals sommigen dat traagheid achten. Maar vergeet niet, 1 dag is bij de Heeren als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. Nou, en wij zitten in die 1000 jaren, maken wij nog niet 1/10, 1/12, 1/5. Maken wij langer. Maar voor de Heer is dat niks. De Heer Jezus zegt het ene ogenblik. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij me zijn die gij mij gegeven hebt. En nou, en dan is het op aarde 1000 jaar verder en voor de Heer is het dezelfde dag nog. Dan zegt de Heer, kom maar thuis. Kom. het is tijd. Nou, dan is er op aarde al 80 of 70 jaar of zo. Ja, wat lang, maar voor de Heer niet. Voor de Heer is het allemaal nieuw. Het is één oneindige volmaaktheid bij de Heer. Zonder tijd. Nou, hij heeft dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Hij ziet het al voor zich. Het is één stuk. Zo ziet David het. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel. Nog zijn vlees verderving heeft gezien. Geen macht ter wereld. Geen geestelijke overheden. Geen Satan heeft hem uit de hand van de Vader kunnen houden. Heeft zijn geest kunnen verhinderen dat ze niet zou zijn in de hand van de Vader. En zijn vlees is door de Heere beveiligd in het graf. Het heeft daar zeker gewoond. Er was niemand die eraan kon komen. Het lag voor Gods rekening. En nou krijg je de toepassing. Hè? Ja, wat hun hebben verklaard, hij is dood. Hij is weg. Dat is wat. Dat een mens zoiets verklaart. En nou krijg je Gods verklaring. Die staat daar radicaal tegenover. Maar wat moet dat geweest zijn? Deze Jezus heeft God opgewekt. Nou verbindt hij die machtige profetie uit Psalm 16. Verbindt hij aan die man van smarten. Jezus van Nazareth, zoals ze hem kenden. Deze Jezus, waar ze van gezegd hebben, het is niet behoorlijk dat hij leeft. Neem weg, neem weg. Kijk, voel je de uiterste spanning. Dat de gewetens, de zielen van de mensen hier op een punt gebracht worden door de geest. Van, ja jongens, wat zal er nou gebeuren? Wat zal er nu gaan gebeuren? Want deze Jezus die de dood is ingedreven, niet buiten de raad Gods, dat niet. Maar hij is toch gedood. Deze Jezus had God aan zijn zijde. Niet de kerk. De kerk niet. De kerk had God niet aan haar zijde. Hoewel God het kwaad van de kerk nog ten goede deed komen. Daar gaat het even niet om. Maar de kerk had God niet aan de zijde. En Jezus had de kerk ook niet aan zijn zijde. Maar Jezus heeft wel God aan zijn kant. Daar gaat het om. Dat is de stille triumf. De kerk kan wel, ik weet niet wat doen. De kerk kan de Heer Jezus wel uitbannen en in de ban doen en doodmaken en in het graf stoppen en een steen verzegelen en soldaten erbij zetten en leugens rondstrooien dat hij gestolen is. Kan de kerk allemaal doen. Maar daarmee is de kerk niet klaar. De kerk kan het haar eigen wel onmogelijk maken. De kerk kan haar eigen wel de put inwerken. Maar de kerk kan Jezus Christus niet in het graf houden. Ze kan hem niet dood verklaren. Ze kan het wel doen. Maar Gods verklaring gaat er lijnrecht tegenin. Want er staat, deze Jezus heeft God opgewekt. Kijk, en dat punt, hè, heeft God opgewekt. Daar gaat het hier even om. Deze Jezus, opgewekt door God. Want deze Jezus, zoals ik al te net zei, die is buiten de wet geplaatst, buiten de kerk geplaatst, buiten de aarde, buiten de hemel, buiten de tempel, buiten de stad. Deze Jezus is op een afschuwelijke manier ter dood gebracht. Een vloekdood aan het hout, het kruis. Dat is allemaal gebeurd. Ik bedoel dit, iedereen trok zijn handen ervan af. En Jesaja heeft ook door de geest van Christus gesproken, dat zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, dat de mensen de vlucht namen, die zeiden, kunnen we niet langer bij zijn. En Jesaja heeft ook gezegd, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Je moet niet vergeten, dat was hij. Zo diep wilde hij buigen. Maar zo hebben de mensen hem ook beoordeeld. Ze hebben de mensen hem ook beoordeeld. Ze hebben de mensen de oren voor hem dichtgestopt. Hij is gehaat. Zonder oorzaak. Hij is bespuwd. Hij was totaal van alle waardigheid ontdaan. Tenminste, voor zover dat mogelijk is, dat mensen de waardigheid van hem konden afnemen. Ik bedoel, als je in je gezicht gespuwd, geslagen wordt en vervloekt wordt en door de wet ter dood veroordeeld wordt, dan is het afgelopen, dan trekt alles en iedereen je handen van je af. En als je er dan omheen gestaan hebt en je hebt geleefd in de vaste veronderstelling, en ergens had je nog gelijk ook, dat God zijn handen ook van hem afgetrokken heeft. Want indien gij de Christus God zijt, als God u wel wil, laat hij dan eens laten zien. Het stond voor die mensen, voor heel veel van die mensen, als een paal boven water vast. Als er iets goddelijks in is, dan hadden we dat moeten zien. Dan had God iets gedaan. Want toen hij op aarde was, hebben ze wel eens verbaasd opgekeken dat er opeens een donderslag viel. Toen Jezus bad. Toen zijn er wonderbare dingen gebeurd. Nou, in hun waarneming was dat niet zo nodig. Maar nou, die man daar hangt te sterven aan het kruis. Nou is het toch wel tijd om, als er iets goddelijks is bij die man, dat God dan eens iets doet. Maar er gebeurde niks. De Vader hebben op God vertrouwd en die werden geholpen. Maar hij was een worm en geen man. Een verschopte, een vertrapte. En nou zegt Petrus, dat is die tegengestelde verklaring. Deze man, deze Jezus, heeft God bij de hand genomen. God heeft hem een hand gegeven. God heeft gezegd, ik ben jouw Vader. En je God. Je bent mijn kind. Mijn zoon. En nu je er doorheen bent. Door de diepste, donkerste kuil van de godsverlating. Maar ik ben je trouw gebleven, mijn kind. Nu kom ik. Ik heb gehoord, het is volbracht. En ik ben het ermee eens. Het is volbracht, zegt de Vader. En die heeft toen die hand van het kind gevat. Opgewekt. Expres zegt Petrus hier opgewekt. Hij zegt niet opgestaan. Misschien zo goddeloos is er een mens dat hij zou zeggen, ja, dat hij is opgestaan door de overste der duivelen. Beelzebul. Zo'n helse geest was er in hem. Zo goddelijk. Nee, maar hij zegt, God heeft hem opgewekt. Hij laat de passiviteit, de stilte bij Jezus. Stilte bij Jezus. Maar nou komt God en die zegt, kom maar. Kom maar. Dit is rechtvaardig. Dit is eerlijk. Ja, je zou bijna zeggen, man en man, een woord, een woord. God is God en zijn woord is waarachtig. En God heeft gezegd, het welbehagen zal door die hand van die Heere Jezus gelukkiglijk voortgaan. En de Heere heeft hem gezegd, ik zal hem kronen met zegeningen. En ik zal hem aan mijn rechterhand stellen. En de scepter zal van hem niet wijken. Uw troon, o God, is in eeuwigheid. En uw scepter is een scepter van rechtmatigheid. Heeft God de Vader gezegd. Nou, hier is de vervuld, zegt Petrus. En wij zijn getuigen. De sterk. sterk gezegd. Kunnen wij niet zeggen. Kunnen wij niet zeggen. Wij kunnen zeggen, we hebben het van de getuigen gehoord. We lezen vanavond een stukje van de getuigen die erbij geweest zijn. Oren hebben het gehoord, hun handen hebben getast van het woord des levens. Maar het is ons gelaten, opdat wij met hen gemeenschap zouden hebben, en onze gemeenschap ook zou zijn met de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Daarom mogen wij het vanavond weer horen, weer lezen. Maar dit was natuurlijk, ja, eenmalig getuigen. Dat is een plechtige manier van spreken trouwens. Een getuige, niet één, maar daar staan 12 mannen. De plaats van Judas is wel aangevuld door Matthias. En Matthias was ook van het begin getuige geweest. 12 getuigen staan hier. Dat is geen kinderspel. Je hebt onder allerlei geesten, vrijzinnige, ik sta altijd verbaasd als je een beetje kennis neemt van hun denken, hun spreken enzovoort. Dan zeg je, dat zijn nou aspecten, daar komt men niet in. Daaruit zie je soms een stuk kwaadwilligheid. Dit is niet zomaar een stukje van mensen die een beetje een afwijking hebben. Dit is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. Dat is waar gebeurd. Deze mannen zijn getuigen van al die dingen geweest. In de mond van 2 of 3 getuigen zal al een woord bestaan. Hun hebben valse getuigen gebruikt om Jezus ter dood te veroordelen. Maar die liepen allemaal vast. Jezus keurde ze geen woord waardig. Ze spraken elkaar tegen. Maar hier staat in de dop een kerk. Die spreken elkaar niet tegen. Die staan allemaal met een open en heerlijk gezicht rond de apostel Petrus gespaard, geschaard. En ze mogen allemaal instemmend knikken. Ja hoor, daar zijn wij getuigen van. Al hebben ze het feit van de opstanding en de hemel van de opstanding niet gezien. Ze hebben wel de opgestane ontmoet. Ze hebben wel meegemaakt dat hij ten hemel is opgevaren. Hebben ze met hun eigen ogen gezien. Wat wou je dan? Het is niet een verhaaltje uit de krant. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid wint. Nou, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Ja, ik denk, ja, je kunt er niet, dat kunnen wij zijn er niet bij geweest, maar dat is natuurlijk in één adem gegaan, hè, met de volle goede klemtoon. Hij dan, die man, die Jezus, hè, die veracht, die is door de rechterhand, daar weten jullie van, mannen. Gods rechterhand doet grote daden. De zeer sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Dat zongen ze in het Oude Testament. Altijd weer die rechterhand des Heeren als een teken van eer en als een teken van kracht. Als Gods rechterhand uitsteekt ter verlossingen, dan gebeuren er wonderen. Dan gebeurt er wel. Dan moet de vijand vluchten. Dan wordt de zee droog. En door de Jordaan komt een pad. Dan rijst zijn lof op stem en snaren. Nadat hij ons beveiligd had. Deze Jezus is door de rechterhand. Waar de Joden graag over spraken. Door die rechterhand van God verhoogd. Hij is opgenomen in de hemel. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods. Deze door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Voor die tijd, toen Jezus nog niet geboren was, had hij de belofte van de Vader al. Had hij de belofte van de Geest. Want als er geschreven staat, eis van mij, en ik zal u geven de heidenen tot uw erven en de einde der aarde tot uw bezitting, dan is er niemand dan de Heilige Geest die de heidenen terecht kan brengen. Die de heidenen kan doen buigen. Of die de Israëlieten en de kerkmensen kan doen buigen. Dat kan de Heilige Geest alleen. Dus in de belofte van een volk zat ook de belofte van de Heilige Geest. Die Heilige Geest was nog niet uitgestort, omdat de volkomen verzoening, het offer dat de Vader behaagde, nog niet was volbracht. Daarom kwam de Heilige Geest in beperkte mate bij een volk. Kijk, werk. Maar het was nog niet dat volle Pinksterfeest. Want hij zou de Vader bidden. En de Vader zal die belofte dan vervullen. Dat die andere trooster zal komen. Het is u nut dat ik heen ga. Ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster zenden. Die ik de Vader bidden zal. En die ik u zenden zal. Zegt Jezus ook nog. Nou, hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte ontvangen hebbende, vroeger al. Maar nu, toen hij in de hemel kwam, het beloofde ontvangende, toen hij bad. Het zit er allebei in. Toen hij bad om de Geest, Christus, als loon op zijn arbeid, om te gaan formeren, om samen te roepen een kerk uit alle geslacht, tong en taal. Heeft die Heilige Geest ontvangen, die beloofde. En hij heeft hem van de Vader ontvangen. En hij heeft hem onmiddellijk uitgestort. Wat? Dat jullie zien. Betekenen. Wind, geweldig gedreven, verdeelde tongen als van vuur. Menigerlei talen die weer klonken. De grote werken Gods die werden verkondigd. Dat is het, zegt Petrus. Dat hebben we aan Jezus te danken. Wat? Ja, dat zegt hij expres zo. Hij heeft dit uitgestort. Hij spreekt nou niet meer van God, de eerste persoon. Die heeft de Heilige Geest gezonden. Maar hij heeft hem aan de Heer Jezus Christus gegeven. Dat is de zin van het betoog van Petrus. Omdat hij Jezus Christus wil prediken. Omdat hij wil zeggen, ja, waar jullie van denken, daar gaat niks meer van uit. Want het is nou afgelopen, nog een klein beetje nabranden. En dan is het afgelopen met die sekte van Jezus van Nazareth. In werkelijkheid heeft deze Jezus dit veroorzaakt wat hier gebeurt. Je staat midden in de levendige bewijzen dat hij leeft. Want David is niet opgevaren in de hemelen. David niet. Die heeft daar niet, als mens, ziel en lichaam, is een totaal, is David niet opgevaren. David is immers begraven. Nou, David is niet opgevaren in doden. Maar hij zegt door de geest van de profetie, niet alleen in Psalm 16, maar ook in Psalm 110, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. De Heere. Wie is dat? Dat is de Vader, God. Die heeft gesproken tot mijn Heere. Wie is dat dan? De Farizeeërs die vroegen eens. Nee, Jezus vroeg. De Messias. Wiens zoon is hij? Toen zeiden ze, Davids zoon. Maar hoe verklaren jullie dan, zei Jezus, dat David hem zijn Heere noemt? Hoe kan dat dan? Davids zoon. En tegelijk Davids Heere. Daar wisten ze geen antwoord op. Dat konden ze niet begrijpen. Dat is ook niet te begrijpen. Maar die woorden worden hier aangehaald. De Vader heeft gesproken tot de zoon die David noemt mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Nou staat er wel niet direct geschreven dat hij hier is opgevaren. Maar je moet het geheel nemen. He, hij komt ergens vandaan, de zoon. Hij komt, en dat ligt in Psalm 110. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Dat duidt aan het buigen en het bukken. En zijn vernedering. Dat hij gebogen heeft. Zo diep in de vernedering. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Maar de Vader heeft hem geëerd. De Vader heeft hem geëerd. En de Vader heeft gezegd, kom aan mijn rechterhand zitten. Je bent nu terug. Als die middelaar Gods en der mensen. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. In het oosten was het gewoon dat die koningen, waren vaak niet zulke lievertjes, die koningen de duim afhakten en de tenen eraf hakten. En dan moesten ze onder die tafel kropen ze van de koning, van de overwinnaar. He, die overwonnen koningen die schuifelden onder die tafel. En dan liet zo'n koning wel eens een stukje op de grond vallen. Een kostje en zo en een beetje restantje. En dat aten ze dan nog. Net als bij ons de kat of de hond, weet je wel. Dat was natuurlijk wel heel erg. Maar daar ziet dat beeld op voetbank van de voeten. Zo deden die koningen. Nou ja, in die zin doet God de Heer het uiteraard nooit. Dat begrijp je wel. Maar het gaat om die spreekwijze. He, dat de vader zal zorgen dat de zoon een koninkrijk heeft. Ik zal hem een deel geven van velen. En alles wat daar buiten is, dat zal het verliezen. Dat zal de strijd voor eeuwig verliezen. Buiten de Heer Jezus is geen zaligheid te zoeken of te vinden. Nou, tot slot. Zo weten dan zeker. Zekerlijk, zeker. Ganse huis Israëls. Ja. Die verbondenen in het kwade. En tegelijkertijd dat volk van het verbond. Zo weten jullie dan nu bij deze. Dat God hem tot een heere. Dat betekent eenvoudigweg tot de heerser, de baas, de oppergezagvoerder heeft gemaakt. Heeft God gedaan. Alles is nu van hem. Alles. De Vader heeft de macht gegeven ook gericht te houden. Tot een Heer. Van u zijn alle dingen. En tot een Christus. Dat is die ook gemaakt. De Heilige Geest kwam op hem. Hij is onze grote profeet. Enige hoge priester. En eeuwige koning. En de Vader heeft in de hemel bevestigd. Waar hij als de hoge priester in het binnenste heiligdom is ingegaan. Hij is de Messias. De gezalfde. Deze Jezus. Altijd maar weer deze Jezus. Die gij gekruist hebt. Dat is het eind van dit gedeelte. Van de preek van Petrus. Scherp. En toch bij benadering weet ik ongeveer hoe hij dat gezegd heeft. Kijk, je kunt dat zeggen, je kunt dat horen zeggen, in de zin van, het hebben jullie op je geweten, dat hebben jullie, en dat is waar hoor. Maar ik ben ervan overtuigd dat daar zo'n scherpte, de scherpte van de liefde, en tegelijkertijd zo'n weedom in meegeklonken heeft in die woorden, dat het niet om te zeggen is. Het was geen zacht boodschapje, geen camouflage, maar het was ook niet dat ordinaire van ons, zoals we elkaar de mantel uitvegen. Nee, daar was het te hoog en te diep voor. Te ingrijpen, die gij gekruist, die ernst, die bewogenheid, dat smartelijk gij gekruist. Maar dit zegt een man die zich bewust was dat hij de meester tot 3 maal toe verloochend had, om een dienstvaart. De man die zelf aan de kant geschoven werd. Ga achter mij, Satanas. Je bedenkt niet de dingen die van de hemel zijn. Kun je nou indenken dat deze man door de Heilige Geest het zo zegt. Die verhogende jongens, je hebt het verloren. Daar kun je van op aan. Radicaal verloren. God heeft een tegengestelde uitspraak gedaan. Een verklaring afgelegd. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Daar is God bij gebleven, tot in het graf. Deze man, onaantastbaar voor jullie woeden en vijandschap. Hij is zeer verheven. Die gij gekruisigd hebt. Wat moet je daar nou mee aan? Wat moet je daar nou mee aan? Wat moet een kerkmens daar nou mee aan? Dat laten we aan de Heilige Geest over. Voordat Petrus begint van jullie moeten dit en jullie moeten dat, is daar de Heilige Geest. Petrus zegt dat trouwens niet, jullie moeten dit of dat, maar zo doen de mensen vaak. Die draaien het om. Die willen dat objectieve woord niet. Die willen dat woord zelf, zeggen ze ja, en is er bij jou al een plekje voor? Is er bij jou al plaats voor? Is er bij jou al dit en bij jou al dat? En zo gaat het dan. Maar ze beseffen niet dat we uitgepraat zijn eigenlijk. Het volgende stap is aan de Heer. Die is voor de Heilige Geest. Want die heeft gezegd, zij zullen de murmureerders de lering aannemen. Is dat dan niet gemakkelijk? Nou ja, gemakkelijk. Kunnen wij het beter? Zouden wij het redden? En daarom geprezen zij zijn naam, dat de Heilige Geest er hier, toen en nu, echt is. Anders was er geen kerk meer. En hadden we vanavond ook hier niet geweest. Amen.